Dit is NH Gooi. Met nu NH Gooi Spreekuur.
En welkom bij een speciale uitzending van Spreekuur. Een programma van NH Gooi Radio in samenwerking met onder meer Te Gooi Medisch Centrum over medische en aanverwante onderwerpen. En mijn naam is Erwin Bakker.
Op Spreekuur bij NH Gooi.
Als je wat te vragen hebt over medische zaken en meer.
En vandaag gaan we het hebben over afleiding en verslaving. Waar Luc Boele en ik samen onderzoek naar hebben gedaan voor onze studie journalistiek en minor psychologie. Wij merkten namelijk dat we allebei snel afgeleid raakten door onze telefoon tijdens ons werk en studeren. En dan bij het leren voor een tentamen toch even snel onbewuste telefoon erbij pakken. En dus daarom hebben we daar onderzoek naar gedaan. Daar gaan we het vandaag over hebben met Frank Gerritsen, psychiater in Te Gooi MC. Frank, van harte welkom.
Ja, dankjewel. Goedemorgen.
Is dit onderwerp iets wat waar je veel mee bezig bent in de praktijk?
Nou ja, ik zelf word ook best wel eens afgeleid door mijn mobiele telefoon en door de techniek. En om nou te zeggen, wij zien mensen die alleen maar hier last van hebben. Nee, dat niet. Want het is ook nog niet officieel een stoornis. Maar we zien wel mensen die een psychiatrische stoornis hebben. Een depressie of een angststoornis. Waar afleiding en verslaving aan mobiele telefoons en dat soort technieken wel een rol speelt.
Ja, ja, laten we even inzoomen. Wat verstaan we eigenlijk onder afleiding?
Ja, afleiding is een best wel brede term die zowel positief als negatief gezien kan worden. Hè. Enerzijds is afleiding iets wat prettig is. Het is verstrooiing. Het zorgt ervoor dat je minder druk bezig bent met piekeren bijvoorbeeld. Hè. Dus het is, in dat opzicht is het een tool die je kan gebruiken om je emoties te reguleren. Als je iets heel erg spannend vindt of je piekert ergens over, dan ga je bijvoorbeeld een Netflix-serie kijken of je gaat een puzzeltje doen of je gaat lezen. En dan heb je afleiding van waar je eigenlijk je druk over maakt. En anderzijds kan afleiding ook zijn dat je het een wil doen, maar dat je aandacht afgeleid wordt, opgeslokt door iets anders, waardoor je niet aan dat ene toekomt. En dat is natuurlijk wel een contraproductieve vorm van afleiding. Ja, dat helpt niet.
Wat ik wel eens bijvoorbeeld heb, als ik voor een tentamen moet leren, dan pak toch even weer mijn telefoon erbij.
Ja, precies. Die brandt dan bijna in je broekzak. Hè? Dan moet je even kijken.
Ja, hoor ik hem weer afgaan en denk van, nou, moet ik hem toch even erbij pakken.
Ja.
Ja, en is dat ook, hoe kunnen we dan afgeleid raken? Is dat dan een melding die we dan krijgen?
Ja, daar zat ik van tevoren ook nog eens een beetje over na te denken. En het is, die telefoons en die apps, die zijn natuurlijk gemaakt om de hele tijd te roepen, kijk naar mij, geef mij aandacht. En tegelijkertijd ook als je je telefoon op stil zet en je weet zeker dat er geen berichten van komen, hebben we toch af en toe allemaal de behoefte om dat ding toch eventjes te pakken of we niet iets gemist hebben en toch te kijken. En het is zelfs zo ver soms dat we noemen dat illusionaire vervalsingen, maar dat je die telefoon voelt, dat je voelt dat die trilt of dat die afgaat en je kijkt ernaar en er is gewoon echt niks gebeurd. En dat is dan bijna een hallucinatie. Dat je echt denkt dat die telefoon afgaat. En dat komt niet van die telefoon. Dat komt puur uit je eigen hoofd. Omdat je eraan denkt en ermee bezig bent.
Omdat je zo gewend bent om meldingen te krijgen.
Ja.
Dat je dan even lekker op de bank zit en dan denkt dat je telefoon trilt, terwijl dat helemaal niet gebeurt.
Precies, ja.
Weet je, wat bizar eigenlijk.
Ik heb dat wel eens gehad en jij denk ook wel.
Ik moet heel eerlijk zeggen, ik had dat vanochtend nog. Ja. Dus dat gebeurt zeker, ja. En wat zijn nou eigenlijk de gevolgen van afleiding als je dat op deze manier hebt?
Ja, de gevolgen, dat hangt er ook nog natuurlijk een beetje van af hoe je het verder allemaal een beetje georganiseerd hebt. Kijk, als jij keihard moet blokken voor een tentamen en je weet gewoon, ik moet daar echt heel hard voor blokken, anders ga ik het niet halen. Dan kun je het je natuurlijk eigenlijk niet permitteren om afgeleid te worden. Want dat is dan kostbare tijd die je beter in dat tentamen had kunnen steken. Want het kost ook energie om afgeleid te worden. En het kost ook energie om de hele tijd van de ene taak naar de andere taak te wisselen. Hè? Wat eigenlijk nodig is om weer afgeleid te worden en weer aan de slag te gaan. Ja, dat soms kun je dat wel permitteren en soms niet. Maar ja, we weten ook dat mensen eigenlijk heel erg slecht zijn in twee dingen tegelijk doen. En dat is ook waarom je niet op Instagram moet kijken terwijl je aan het autorijden bent. De gevolgen kunnen afhankelijk van wat er van je verwacht wordt of wat je van jezelf verwacht op dat moment, groter of minder groot zijn.
Ja, en laten we dan even inzoomen. Je bent met werk bezig bijvoorbeeld en die telefoon ligt er dan toch te branden. Ja, dan Wat moet je dan doen?
Ja, dan ligt het wel voor de hand dat je ook minder aandacht voor je werk hebt op dat moment. Ja, wat moet je dan doen? Er is van alles wat je eraan kan doen. Ja. Kijk, je kan eraan toegeven als dat een beetje kan in werktijd. Maar ja, dan ben je ook weer afgeleid van dat werk. En doe je dat weer minder en duurt het ook weer even voordat je daar weer aan toe bent. Want wisselen van een taak. Anderzijds weten we ook wel van dit soort dingen dat hoe langer je het laat liggen, hoe meer die spanning toeneemt. Hè? En hoe groter de druk wordt om toch te gaan kijken. Dus dat is wel een ingewikkeld ding waar ik ook zo 1, 2, 3 niet een oplossing voor heb.
Nee, en je zegt net ook dat wisselen van de taak. Hoe lang ben je dan weer helemaal, als je dan even je telefoon erbij hebt gepakt, hoe lang duurt het voordat je dan weer helemaal terug bent bij je werk waar je mee bezig was eigenlijk?
Ja, dat weet ik niet zo goed. Dat verschilt ook een beetje van moment tot moment. Het hangt er denk ik ook een beetje vanaf hoe groot de afleiding was en hoe groot de beloning was van het toch even kijken. En hoe lekker je in die flow, zoals we dat noemen, hè, zat. Hoe lekker was je bezig? Maar ja, we weten gewoon, dit kost energie. En heel vaak van taak wisselen kost gewoon heel veel energie. En mensen denken soms dat ze kunnen multitasken en echt twee dingen tegelijk doen. Ja, computers kunnen dat, maar mensen kunnen dat gewoon niet. Wij kunnen hooguit heel snel van het een naar het andere wisselen en weer terug. Maar dat kost wel gewoon energie en daar word je sneller moe van. En dat maakt het weer moeilijker om je langer ergens op te concentreren.
Ja, dus goed om daar bewust van te zijn ook.
Ja.
Ja. Ja, en wat is dan een goede balans tussen ontspanning en die afleiding die er dan is?
Ook dat is best wel een ingewikkelde vraag. Maar waar ik heel erg aan moest denken is, wij behandelen in het ziekenhuis best wel eens mensen met een gegeneraliseerde angststoornis of met andere angststoornissen. En wat daar heel erg speelt is dat die mensen geneigd zijn om eigenlijk de hele dag te piekeren. Over van alles en nog wat. Continu piekeren. Alles, elke mug een olifant maken en alleen maar piekeren, piekeren, piekeren. En daar moest ik wel een beetje aan denken, want heel de tijd op je telefoon willen kijken lijkt daar een beetje op. En onderdeel van de behandeling van die piekerziekte eigenlijk is dat we tegen die mensen zeggen, nou, ruim nou eens elke dag 1 of 2 keer een kwartier in. En dat zet je in je agenda en in dat kwartier ga je enorm veel piekeren. En je moet ook piekeren, ook als je er even geen zin hebt, je gaat piekeren dat kwartier. Mm-hmm. En daarbuiten niet. En als je daarbuiten merkt dat je toch ergens over gaat piekeren, schrijf het op. En het volgende piekerkwartier ga je er enorm hard over piekeren. En door het op die manier een beetje te kaderen en op vaste momenten in de dag te doen, is niet de oplossing of de hele behandeling van het probleem, maar het geeft mensen wel iets meer grip erop. En daardoor gaan ze ook weer minder piekeren. En ik moest eraan denken, omdat ik denk dat zoiets voor afleiding door mobieltjes ook wel zou kunnen helpen. Dus op je werk, leg hem ergens in een kast, doe die kast op slot tot de lunchpauze. Of als dat echt niet gaat, bundel al die notificaties die je krijgt. Dat ze niet meteen doorkomen, maar dat ze bijvoorbeeld 3 keer per dag in 1 keer allemaal komen van de uren mm-hmm. daarvoor. Ja. Dat zijn wel dingen die je denk ik wat hanteerbaarder kunnen maken.
Ja, interessant. Ja, en afleiding kun je ook opdelen in interne en externe afleiding. En dan is daar van een voorbeeld van die externe afleiding natuurlijk technologie, onder andere de telefoon. Zie je dat dan ook nog vaak in de praktijk gebeuren? Nou, daar hadden we het net al een klein beetje over, dat je dat nog niet echt als probleem ziet terugkomen in de praktijk, maar dat het wel natuurlijk meespeelt.
Ja, dat klopt. Ja. Nou ja, tot en met aan toe dat ook als mensen bij mij in de spreekkamer zitten, dat er wel eens een telefoon tevoorschijn wordt gepakt om even een appje te bekijken. Ja, dat gebeurt, ja.
Ja,
ja, ja. En daar hadden we het in het vorige gesprek ook al heel kort even over. In hoeverre is het interne of externe afleiding? Hè? Want het is denk ik bij die mobieltjes, die heb je bij je. En die zijn altijd beschikbaar en makkelijk en zo. Maar het is echt niet zo dat die mobieltjes de hele tijd aan het piepen en aan het trillen zijn. Ook als ze niet piepen en niet trillen, dan pakken we dat ding ook. En dan willen we ook kijken of we niet iets gemist hebben. Dus dat is denk ik dan toch iets, een soort onrust die we ervaren als we een tijdje niet door het ding gekeken hebben. Dat we echt hunkeren naar weer even kijken. En dat daar worden we extra aan herinnerd als dat ding een keer piept of trilt. Maar blijkbaar is dat niet eens meer nodig. Want ook als die niet piept of trilt, pakken we dat ding 15 keer per dag uit onze broekzak om te kijken.
Even uit gewoonte dan even erbij pakken.
Ja,
Ja, en wij hebben ook zelf een, in ons onderzoek dan, naar technologie een enquête gehouden. En daar zagen we eigenlijk in dat iedereen in die groep van die enquête wel afgeleid raakt door de telefoon. Dat vond ik persoonlijk al, dat ik dacht van, wow, dat is best wel serieus. Serieus. En met name dan door apps als WhatsApp en Instagram. En waarom is dan zijn social media dan zulke grote afleiders, denk jij?
Ja, ik denk dat daar een stel hele slimme koppen achter zitten die apps maken om zoveel mogelijk in te spelen op de behoeften van mensen om niet dingen te willen missen op de fear of missing out, op FOMO. Ik denk dat ze daar hele goede gedragswetenschappers hebben die precies weten wat vinden mensen fijn, hoe werkt verslaving en hoe kan je dat op min of meer ethisch nog acceptabele manieren inbouwen in je app.
Ja, en spelen meldingen daar ook een rol bij, denk je?
Ja, ik denk het wel. Ja, die zien er ook op een bepaalde manier uit om aantrekkelijk te zijn en om uit te nodigen om te klikken en om te kijken.
Ja, en ook de dopamine die natuurlijk wordt vrijgegeven als je dan lekker op TikTok bijvoorbeeld of Instagram aan het scrollen bent.
Ja.
Dat is natuurlijk ook iets waar je dan naar getrokken wordt, denk ik.
Ja, en dat weten we ook, hè, dat dopamine een hele belangrijke rol speelt bij verslaving en bij behoeftebevrediging. En dat het vooral ook heel erg gaat over de behoeftebevrediging op de korte termijn. Hoe korter de tijd is tussen een actie en een lekker gevoel, hoe verslavender iets is. Hè, dus dat als je, we weten, als je tussen je 20ste en je 30ste veel sport en goed voor jezelf zorgt, dan heb je daar op je 60ste heb je daar profijt van. Maar ja, daar zit 40 jaar tussen. Dus die beloning die ervaar je niet zo. Terwijl als je op Instagram zo'n berichtje kijkt en je klikt, dan heb je binnen een paar seconden heb je dat gevoel. Dus die relatie is heel duidelijk. En daar word je dan een beetje afhankelijk van. Hè?
Ja, zeker. En je zei het ook over FOMO hadden we het, hè? Fear of missing out.
Ja.
Wat voor rol speelt dat erbij?
Ja, dat lijkt heel nieuw. En voor een deel is het dat ook wel. Maar voor een deel is het ook altijd al zo dat mensen toch altijd al dachten dat het gras bij de buren groener was. En dat zit daar heel erg in, denk ik. Dat mensen bang zijn dingen te missen, maar toch ook bang zijn dat anderen het beter hebben dan zij. En vroeger moest je dan een krant openslaan of een tijdschrift lezen of iemand spreken die dagen in een trein had gezeten om te vertellen hoe het ergens anders was en dat het daar goed was. En tegenwoordig is dat een kwestie van seconden. Hè? Je maakt nu een foto en je kan 3 seconden later kan je zien hoe het in New York tijdens iemands vakantie fantastisch is. Terwijl wij hier in een regenachtig Gooi nu zitten met kale bomen.
Ja, precies. Ja. Is er dan al meer duidelijkheid hoe je daar dan ook goed mee om kan gaan?
Ja, niet specifiek hiermee, maar ik denk, daar hebben we het ook al net kort over gehad. Er zitten veel elementen in die echt doen denken aan verslaving. En waar ik heel erg aan moest denken is aan de Franse schrijver Michel Houellebecq. En die man die rookt echt als een schoorsteen en die ziet er ook bijna uit zelf als een uitgedrukte sigaret. Maar die heeft daarover geschreven dat roken voor hem de meest pure vorm van verslaving is. Omdat er eigenlijk niet eens meer een beloning is bij het opsteken van een sigaret. De enige beloning die sigaret nog oplevert is het dempen van de hunkering naar de volgende sigaret. Dus echt een lekker gevoel heb je er helemaal niet meer bij. Het enige is dat je eventjes minder zin hebt in de volgende. En daar lijkt FOMO, vind ik, best wel een beetje op. Want erg veel beloning van dat doorscrollen krijg je nou ook weer niet. Maar je angst iets te missen is even gestild. Hè? En dat, ja, meer dan dat levert het eigenlijk niet op. En dan ben je weer heel even wat minder angstig om iets te missen. En dan leg je hem weer weg. En dan bouwt dat weer langzaam een beetje op.
Ja.
Dat lijkt wat dat betreft heel erg op de verslaving van roken en sommige andere middelen. En hoe dat met de dopamine en de beloning gaat. Dus ja. Ik denk, lang verhaal kort, dat de aanpak van dit soort gevoelens een beetje ook in die verslavingshoek gezocht moet gaan worden.
Ja, gaan we het zo meteen ook nog wat uitgebreider over hebben, zeker. En wat we ook terug zagen komen uit onze enquête was dat mensen zich schuldig voelden na een periode van afgeleiding door de telefoon. ja, waarom ervaren we dan ook die schuldgevoelens als we dat bijvoorbeeld thuis het werk toch even weer op de telefoon zitten?
Ja, omdat je toch iets doet waar wat niet de afspraak was en waar je niet voor betaald krijgt in dit geval. En het, ook dat is iets hè, wat we heel erg zien en wat denk ik voor een deel ook wel biochemisch geregeld wordt. Schuldgevoel na iets wat je doet wat eigenlijk lekker is. Omdat je weet dat het toch ook niet goed is. Datzelfde geldt voor roken, drinken, eten bij de McDonald's, op je mobiel kijken tijdens in de baasse tijd. Ja. Hè, dat soort dingen.
We doen het heel veel eigenlijk met andere dingen ook.
En we weten eigenlijk wel dat het niet goed is. En toch doen we het af en toe. Ja, en dan voel je je schuldig als je het toch gedaan hebt.
Ja. NH Gooi Spreekuur.
Daar word je beter van.
We hadden het net al over afleiding en invloed van technologie. En iets wat daar dan ook uit voortvloeit is natuurlijk ook die verslaving. Hè, omdat je die telefoon erbij wil pakken. Kun je uitleggen, wat is nou eigenlijk een verslaving?
Ja, een verslaving is eigenlijk gewoon iets wat je doet of gebruikt. Waar je geen controle meer over hebt. En wat je blijft doen, ondanks dat het negatieve consequenties heeft. En waar je ook gewoon naar verlangt en naar hunkert. En daarbij is er bij verslaving ook altijd eigenlijk wel sprake van afhankelijkheid. Dus je kan eigenlijk niet goed meer zonder. En dat kan lichamelijk of geestelijk zijn, vaak allebei. En enige vorm van tolerantie. Dus je hebt steeds meer nodig voor hetzelfde effect.
Mm-hmm. En wanneer kan je zeggen dat je op dat punt bent gekomen dat je echt verslaafd bent aan iets?
Ja, ik denk eigenlijk als je de controle niet meer hebt. En als je ermee door blijft gaan, ondanks dat het negatieve gevolgen heeft.
Ja, ja. Dus bijvoorbeeld met je telefoon constant blijven TikTokken, dat kan ook dan een vorm van verslaving natuurlijk zijn.
Ja, en als je daardoor minder presteert op je werk of bijvoorbeeld minder slaapt en daardoor je overdag belabberder voelt of sociale dingen afzegt omdat je toch liever op je telefoon kijkt omdat je bang bent wat te missen. Ja, dat kunnen wel gevolgen zijn waarvan ik denk, ja, dat vind ik wel op verslaving lijken.
Ja. En waarom raken we die controle dan makkelijk kwijt dan erin?
Ja, waarom raken we die controle kwijt? Omdat we het denk ik, omdat we zo streven naar die kortstondige of soms wat langere beloning van die handeling waar we verslaafd aan zijn, dat we dat belangrijker vinden dan andere dingen.
Ja, en op welke wijze dan ook de technologie dan van invloed daarop, of die verslavingen?
Nou ja, het is beschikbaar. Het is overal. En we hadden het net ook over die mobieltjes die iedereen in zijn broekzak heeft zitten en waarmee je toegang hebt tot allemaal apps en spelletjes en dingetjes die allemaal gebouwd zijn om zo lang mogelijk je aandacht te trekken. Maar ook als je wel dus je app in je jas laat liggen en achter je computer op het werk kruipt. Ook zo'n computer is natuurlijk een bron van verslaving aan zich. Want Wij mensen kunnen dus niet zo goed multitasken, maar zo'n computer wel. Hè? Als jij Word opstart, je kan prima tegelijkertijd op nu.nl kijken. En je kan ontzettend makkelijk switchen tussen die een en die ander. En dat maakt die computer echt niet uit. Maar dat brein van ons heeft het daar wel moeilijker mee. Dus ja, ik denk juist ook omdat de technologie wel zo heel erg gericht is op multitasken en snel en makkelijk dat doet, dat ook maakt dat wij makkelijker afgeleid zijn.
Ja, is het iets wat we zouden kunnen leren, bijvoorbeeld dat multitasken, dat je daar beter in wordt?
Nee, ik denk dat we daarvoor toch nog echt wel een te ouderwets brein hebben. Want we hebben eigenlijk die hele techniek, 100 jaar geleden bestond er nog allemaal niks. En ons brein is echt nog steeds precies hetzelfde brein als dat van onze voorvaderen 100 jaar geleden. Of misschien zelfs wel een paar duizend jaar geleden. Daar is niet zo gek veel in veranderd. Ja. Ons brein is eigenlijk nog steeds gewoon gericht op één ding tegelijk doen. Op patroonherkenning, op minder complexe taken dan we vaak nu doen met behulp van de technologie.
Ja, dus dat is iets wat we nu aan het doen zijn, dat misschien over, ik zeg wel, ja, honderden jaren misschien gaat veranderen dan.
Als er een evolutionaire druk op komt te zitten, misschien wel, ja.
Ja, ja precies, ja. Wat goed om te weten. Hoe kan je dan, als je dan echt bijvoorbeeld echt zoveel last hebt van die telefoon, hoe kan je daar dan de behandeling, of hoe kan je die verslaving, zeg maar, behandelen?
Ja, ik denk wat we net ook een beetje over hadden. Hetzelfde als, als andere verslavingen. Hè? Kijk, bij verslaving aan een middel is de eerste stap dat je iemand droog legt en dat je iemand afkikt van dat middel. Maar eigenlijk is dat maar het, het eerste hele kleine stapje. Want als je iemand die alcoholverslaafd is in een kliniek afkikt van de alcohol en je zegt nou succes met naar huis gaan en daar je huis opruimen en al die alcohol die daar nog staat weggooien. Dat is allemaal de kat op het spek binden. En als je in dezelfde vriendengroep blijft zitten waar bijvoorbeeld heel veel gedronken wordt, is dat ook ontzettend moeilijk. Dus het, het gaat ook heel erg over mensen leren weerbaar te maken. Mensen leren dingen te herkennen en daar invloed op te krijgen. En niet de kat op het spek te binden. Dus soms de omgeving een beetje aan te passen. En al die dingen die denk ik voor een verslaving als alcohol en roken gelden, die gelden hier ook een beetje voor. Je kan niet alleen maar zeggen, nou ja, we gooien die telefoon weg en je moet gewoon niet meer op die telefoon kijken en dan ben je van die verslaving af. Nee, dat, dat, zo werkt dat niet. Je moet mensen, denk ik, ook, ook handvatten geven hoe ze kunnen herkennen dat ze er te veel op zitten, wat dan alternatieven zijn. En misschien ook wel al dan niet tijdelijk met van die dingen als een piekerkwartiertje. Dat je zorgt dat die telefoon 23 uur per dag gelokt is, behalve als je gebeld wordt of zo. En dat je dat ene uurtje per dag hebt om, om al je meldingen en je Insta en zo te bekijken.
Nou, heb je er zelf wel eens last van dat je denkt van nou, oh, daar gaat hij weer en ik moet hem even weer erbij pakken?
Ja, ik ben ook maar een mens. Ik heb daar zeker ook wel eens last van, ja.
Ja. En dan en wat zijn dan echt de tips waarvan jij denkt van nou, dat helpt om daar toch mee
te... Ja, wat mij altijd wel helpt is bedenken van, goh, wat zou ik dan nu voor melding kunnen krijgen die niet gewoon een half uurtje of een uurtje of nog langer kan wachten? Want stel, ik zit in de auto, ik zit op mijn werk en ik zie dat ik een berichtje krijg. Welk berichtje zou ik nu acuut wat mee moeten? Nou ja, misschien heb je de loterij gewonnen. Lijkt me stug, want ik speel niet mee. Maar zoiets, hè, dan heb je een groot geldbedrag. Nou ja, prima, kan wachten. Misschien krijg ik wel een of andere belastingaanslag of rekening of whatever. Ja, prima. Er zijn ook geen rekeningen die je binnen een uur betaald moet hebben. En misschien gaat het wel slecht met een familielid of zo. Ja, nee, dat kan. Maar ja, als ik op mijn werk zit en ik ben met de patiënt bezig, dan kan ik ook niet, of ik zit in de auto, kan ik ook niet alles uit handen laten vallen om met gierende banden per acuut naar dat zieke familielid toe te gaan. Hè? Dus eigenlijk, zo relativeer ik dat voor mezelf, probeer ik dat altijd in ieder geval om te kijken van hoe groot is nou de kans dat er daadwerkelijk een bericht is wat niet eventjes kan wachten. En dat, dan kom ik eigenlijk altijd tot de conclusie dat die berichten voor mij in ieder geval niet bestaan. Dat eigenlijk alles wel prima kan wachten.
Ja, en je hoort ook wel eens mensen die dan een telefoon bijvoorbeeld in een andere ruimte neerleggen of als ze gaan slapen dan in de woonkamer laten liggen. Is dat ook iets wat effectief is?
Ja, dat zou zeker ook effectief kunnen zijn. Als je niet ook je telefoon als wekker gebruikt, dan is het misschien onhandig. Maar anders, echt fysieke afstand helpt natuurlijk ook.
Ja,
uit het oog, uit het hart.
Ja. En wat vind je van de, misschien een heel brugje, maar bijvoorbeeld een nieuwe basisscholen dat daar, in de middelbare scholen dat je de telefoon niet meer mag gebruiken. Is dat een goede stap in de juiste richting?
Ik denk dat dat wel helpt om leerlingen, studenten gefocust te houden. En we weten ook dat de aandachtspannen van een mens is ongeveer 3 kwartier. Hè? Dus je kan je 3 kwartier echt op een onderwerp richten. Nou, dat is ongeveer wel hoe lang een lesuur is. 50 minuten, soms een uur. Dus dat sluit daar best wel goed aan. En als je binnen zo'n lesuur 1 keer goed afgeleid bent, ja, dan kan je dat lesuur al niet meer zo optimaal benutten. Dus ik kan me wel voorstellen dat zou kunnen helpen en prestaties ten goede zou kunnen komen.
Ja, zeker. En natuurlijk ook wel gelijk op jonge leeftijd misschien de bewustheid, bewustzijn te creëren.
Ja.
Zeker interessant. Nou, dat is een thema waar we volgens mij nog uren over kunnen doorpraten.
Zeker.
Maar helaas zijn we alweer aan het einde gekomen van deze aflevering, sociale aflevering van de Spreekuur. En Frank, heel erg bedankt voor je komst naar de studio.
Geen dank.
En wil je afleveringen van NH Gooi Spreekuur op een ander moment nog eens rustig terugluisteren? Dat kan. Ga dan naar nhgooi.nl/gemist. Daar vind je al onze podcasts van dit programma. Volgende week zaterdag zijn we er weer. Dan spreekt Mary Voigt met oorlogsveteraan Mark van der Kuilen over hoe je kunt omgaan met tegenslagen en veranderingen in je leven. Vragen over dit onderwerp kan je sturen naar spreekuur@nhgooi.nl. Een fijne dag en tot volgende week.
Antwoorden van een medisch specialist of een andere professional. Zaterdag van 9:30 tot 10:00, Spreekuur op NH Gooi Radio.